Welkom bij de Scaling Up podcast. De podcast over scaling up. Heb jij of werk je bij een snelgroeiend bedrijf? Blijf dan even 20 minuten luisteren. In deze podcast ga ik, Jorine Nelissen, in gesprek met Victor van Velen en Bart van Nol. Waarom deze gasten? Ze zijn de experts op het gebied van scaling up. Bart is ondernemer, mede-eigenaar van Scale Up Company. En Victor is ook ondernemer en ze zijn allebei scale-up coach. Bij elkaar hebben ze al meer dan 400 bedrijven begeleid. Met hen duik ik in de veel voorkomende uitdagingen van scale-ups en de tools die Scaling Up biedt om je organisatie sneller en beter te laten groeien. De checklist. Niet zo sexy, misschien zelfs een beetje kinderachtig, maar zo effectief dat veel scale-ups precies hier op stuk lopen. Hoe helpt een goede checklist nou om de toenemende complexiteit van je groeiende organisatie te managen? Dat hoor je in deze aflevering. Bart deelt zijn enthousiasme en Victor zijn ervaringen. Een ode aan de checklist. Ja. Wordt dit een hele saaie aflevering of heel gestructureerd? Wat kunnen we verwachten? Vic?
Je hebt in ieder geval je eerste vraag kan je afvinken, zou ik zeggen. Dus dat is lekker gelukt. Ja, ik denk, toen we hier aan begonnen, dacht ik wel een beetje... Het klinkt zo kinderachtig, maar Bart heeft mij volledig in zijn enthousiasme over checklist meegetrokken. En ik ben nu ook enthousiast. En ik snap ook dat het toch, hoe kinderachtig soms ook een checklist, het concept checklist klinkt, hoe essentieel en belangrijk het is voor bedrijven en zeker voor scaling up.
Bart, jij bent een fervent checklister. Je bent groot fan van de checklist.
Ja.
Nou ja.
Neem ons mee in je enthousiasme. Nou, waarom is dit zo vet?
Het is een... de checklist, volgens mij kunnen we een redelijk korte aflevering erover hebben. Het gaat over een tooltje wat je heel goed kunt gebruiken als scale-up in mijn optiek. En dat is inderdaad een proces waarbij een aantal dingen met elkaar afvinkt. Voordat je met z'n allen, voordat het af is, voordat het klaar is. En de reden waarom ik hem belangrijk vind is dat wat je merkt is dat als een bedrijf groeit, als het schaalt, dan wat er eigenlijk dan moet gebeuren is dat de hoeveelheid dingen die je met elkaar kunt doen, dus de span of control van een organisatie, van het systeem moet enorm groeien. Terwijl wat er vaak in de praktijk gebeurt is dat de span of control van een paar mensen enorm wordt opgerekt. Vaak de eigenaar, maar ook soms andere mensen in die organisatie. Ja. Want die weten namelijk alles, die hebben de kennis, die hebben de ervaring. Ja. En daarmee begrens je de organisatie enorm. En is de kans op fouten, maar ook de kans om goed te delegeren, iets goed ergens achter te laten, is enorm groot. De checklist van het boekje Checklist Manifesto. Dat is een aardig verhaal. Ook een verhaal wat Vern Harnish in zijn keynotes regelmatig meeneemt. En dat inspireerde me om daar vandaag toch kort over te gaan hebben.
Leuk. Laten we eens beginnen met dezelfde structuur zoals we dat altijd hanteren.
Leuk.
Laten we eerst even uitleggen wat het precies is.
Ja, nou, het is als een... De basis is dat als wat ik net eigenlijk zei, als een bedrijf groeit, wordt de complexiteit en komen er steeds meer activiteiten die je als scale-up moet kunnen doen, als leiderschapsteam moet kunnen doen. En alles wordt steeds complexer. En de checklist die helpt je bij om complexe problemen, om daar geen domme fouten in te maken. En het idee komt er eigenlijk van. Als MT maak je een aantal cruciale keuzes. Mm-hmm. En die cruciale keuzes die zijn soms heel verstrekkend. En in het boekje van de Checklist Manifesto, daar legt de schrijver eigenlijk kort uit. Dan zegt hij van, joh, hoe doen nou partijen of hoe doen nou mensen die cruciale beroepen hebben, hoe doen die dat nou goed? En daarbij kwam hij erachter dat bijvoorbeeld in de luchtvaart, dus industrieën waar een fout, of in het ziekenhuis waar een fout nogal verstrekkende gevolgen
nogal,
heeft.
Ja.
Dat het daar sinds er een soort van checklist, een soort lijsten zijn die je met elkaar afvinkt, waar je afspreekt, dit moet er allemaal gebeuren of gebeurd zijn voordat we handelen, dat elementair zorgt dat je bepaalde problemen niet hebt. En even de cijfers daarin zijn. Ik geloof dat hij in het boek schrijft van, joh, in de commerciële luchtvaart, mm-hmm, is de kans op dat er iets verkeerd gaat in een vliegtuig, of dat je dus daar slachtoffer wordt als je erin stapt, die is 1 op 39 miljoen.
Ja.
En een ander voorbeeld wat hij noemt, dat is veel meer in de medische industrie. Mm-hmm. Waarbij er ontzettend veel fouten worden of werden gemaakt. En waarbij een goede checklist die je met als team omarmt, eigenlijk zorgt dat er veel meer veiligheid en structuur in dat proces komt. En waarom is dat belangrijk? Je zit op een eerste hulp, dan komt iemand binnen, er is iets feest aan de hand, er is heel veel stress. Er gebeurt van alles nog wat snel. En waar je eigenlijk achter komt is dat zelfs als hele ervaren professional ga je zo snel in de oplossing aan de slag dat je gewoon cruciale fouten maakt. Mm-hmm. En dat zou je heel goed, dat idee zou je heel erg goed mee kunnen nemen naar de MT's, de leiderschapsteams waar wij ons op richten.
Ja.
Mag ik hier, ik weet dat ik normaal gesproken van de vragen ben, maar ik heb hier dus ook een heel leuk voorbeeld van waar ik aan moet denken.
Doe.
In de Japanse, metro, mm-hmm. is het zo dat de werken ze ook met of treinen.
In de treinen, in die
bullet train. In de Japanse treinen werken ze ook met checklists.
Ja.
Maar ze werken niet samen met checklists. Ze moeten die checklist hardop afchecken. Dus,
Ik heb dit in de praktijk. Ben je ook in Japan geweest?
Nee.
Ik heb dit in de praktijk gezien.
En?
Ik zat ernaar te kijken. Ik denk, wat doen die gasten? Dus dat was niet alleen voor zeg maar de machinist. Nee. Maar zelfs de mensen op de perrons. Die hebben met allemaal. Die doen allemaal gebaren. Die ze moeten doen.
Ja.
Als teken van een checklist. Mm-hmm. En je zit ernaar te kijken. En er is niemand op dat hele perron. En toch doen ze allemaal dingen. En je denkt, wat zie je aan de hand? Dat is dat.
Dat is dat. Maar het geinige is, doordat ze het hardop afchecken of met een gebaartje, gaat het foutpercentage nog verder naar beneden.
Ja.
Is dat cool, hè?
Heel. Ja. Nou, dat pleidooi voor de checklist.
Ja. Hey, Fik, ik hoor dus net dat Bart jou ook enthousiast heeft gemaakt over het over checklist manifesto. Ja. Wil je nog wat aanvullen op wat hij net zei?
Heel. Want als je nou zo luistert naar, als je nu zit te luisteren, denk je, ja, logisch, dat checklist, wat een goed idee. En toch, ik weet niet, ga eens maar naar je eigen bedrijf waar je zo meteen naar binnen loopt als je in de auto zit. Hoeveel checklisten zijn er eigenlijk voor bepaalde processen of dingen? Ik kom ze maar zeer zelden tegen bij de teams die we begeleiden, dat ze op cruciale momenten echt een checklist hebben. En wat er dan gebeurt, en daar lopen wij natuurlijk dagelijks tegenaan, is dat er superveel onduidelijkheid is, dat er fouten worden gemaakt die heel makkelijk te voorkomen zijn. Mm. Dat daar vaak first time founders of founders daar heel gefrustreerd over zijn, van hoe moeilijk kan het zijn. Hè? Dus maar als een organisatie groeit, is het denk ik wel een beetje een ziekte dat je het vertrouwen dan legt bij degene die die taak vervolgens gaat doen na jou. En dat vertrouwen is hartstikke leuk, hè, want het is een toverwoord. Maar het is ook een beetje, een checklist is gewoon een heel goede tool waar je je niet voor hoeft te schamen. Maar wat wel zorgt dat je veel sneller en makkelijker kan verder bewegen. Niet te veel achteruit redeneert.
Ja.
En ik heb daar wel een paar voorbeelden zo meteen voor. Maar ik vond het heel leuk om dit te horen van jou. En dat te lezen. En dat op de praktijk te leggen van de meer mortal bedrijven. En ik zie eigenlijk heel weinig checklist in de realiteit.
Nou, ik denk dat we nu kunnen afvinken. Hè, het stukje, wat is het
leuk.
Precies?
Ik vind dat je dat heel leuk doet. Met
volgende order of business. Het volgende puntje op de lijst is eigen ervaringen.
Mm-hmm.
Bart, wil jij beginnen met het delen van jouw eigen ervaring met checklists?
Ja, nou, ik wil eigenlijk beginnen met het delen van ervaringen waarbij, want we gebruiken nu het woord checklist, maar eigenlijk komt het van mij op neer. Ik wil een paar ervaringen delen waarbij je in de organisatie een proces niet goed doorloopt,
mm-hmm.
bepaalde stappen mist.
Ja.
En doordat je die stappen mist, je eigenlijk nieuw ellende genereert en dat dan weer gebeurt. En
ja, dus we gaan het belang van checklist onderstrepen door voorbeeld te geven van het niet voldoende proces vastleggen en opvolgen in een checklist.
Ja, ja, dus er zijn legio voorbeelden van. Even een paar hele praktische. Misschien als je in de lijst denkt van dat zal hebben allemaal voor elkaar. Ja. Hou je mond, doorspoelen naar vond. Maar bijvoorbeeld in sales trajecten. Je hebt een business-to-business sales. Je hebt een kernklant aan de lijn. Denk je, heb je gecheckt of een kernklant is? Klopt de omzet size? Klopt de randvoorwaarden waarop je zaken wil doen? Hebben ze voldoende budget? Zijn ze op dit moment daar in de markt? Er zijn een aantal eigenlijk dingen die je wil dat je salesmensen doorlopen. En eigenlijk ook afvinken voordat ze een deal closen of voordat ze operationeel iets afstemmen. Hè, dus dat is eentje bijvoorbeeld die je heel vaak mis ziet gaan. Mm-hmm. Nou, ander voorbeeld is Ik blijf even op het salesstuk zitten. Daar heb ik veel ervaring mee. We hebben een sales team. En twee van mensen van de zes van ons sales team, die de eentje zegt op en de ander is ziek of weet ik veel wat, is er niet. Dus we hebben opeens een tekort en we hebben een probleem in ja. Onze sales team. Nou, we moeten iemand nieuw aanhaken. Ja, wie gaat het dan doen? Ja, we gaan er snel. We hebben onwijze druk overal op, want er is een ondercapaciteit. We nemen heel snel aan. We doen een aantal checks en een aantal dingen die sommige mensen, soms de sales manager of de eigenaar, nog weet dat je moet doen. Wil je een goed salespersoon aannemen? Mm-hmm. Die doorlopen we niet of doorlopen we half of we doen bepaalde checks niet. Daardoor nemen we weer iemand aan die mama is. Lost het probleem zelfs niet op. Is wel de druk en de overhead flink gestegen. Mm-hmm. Het probleem blijft, wordt eigenlijk groter daarmee. En vervolgens zegt die, je weet toch aan het einde dat je dit en dan dat. En dat we hebben toch met elkaar afgesproken dat. En we zouden toch, maar er is geen tijd voor. Druk. En zo gaan we door. En zo lopen er heel veel dingen worden niet goed afgestemd, worden niet goed afgesproken, ja. Omdat je een aantal stappen doorloopt. En er zijn best wel één of twee mensen in die organisatie die weten wat je allemaal moet doorlopen. Ja. Alleen we willen iemand de vrijheid en de ruimte geven. We vinden het te schools en te taakgericht om te zeggen wat je daarin in wilt doen. Dus nee, we gaan niet met taak. Dat klinkt allemaal zo kinderachtig en schools en webbep. Maar in de praktijk komt er eigenlijk neer dat heel veel impliciete stress en druk
is. Praktisch, dit is een mooi voorbeeld. Hè, want ik vind een checklist een iets breder pakt. We hebben een aflevering gemaakt over topgrading. Over hoe je dit is al lang onderzocht wat een ideaal hiring proces is. Welke stappen je daarvoor moet nemen. En wat er toch nog in jouw voorbeeld denk ik heel vaak gebeurt. We werken met topgrading, succes. En dan gaat iemand dat gewoon zijn eigen invulling aan geven. En slaat twee, drie stappen af over. Waardoor het hele topgrading niet werkt. Waardoor je dus weer inderdaad met mensen zit die dan uiteindelijk na een half jaar of een jaar niet hebben gefunctioneerd. Nou, je wist al, de kans wordt groter. Als je het wel via de 9 stappen doet, bij wijze van spreken. Dan is die kans met 30-40% afgenomen. Dat scheelt je 2 ton, 3 ton op jaarbasis. En het enige wat je nog had moeten doen, dus dat is eigenlijk de missing link, is bij wijze van spreken toch inderdaad diegene zegt, dit zijn de negen stappen, doe even, check ze even allemaal of je ze ook doorlopen hebt.
Ja.
En dat, maar daar zit toch een soort van huivering omheen.
Want eigenlijk vinden we het allemaal een beetje kinderachtig en schools. Ja. En we willen niet met elkaar werken, want we zijn toch allemaal A-players en we weten toch allemaal, maar in de drukte. Ander voorbeeld, weet je zelf, de laak en pak. We hebben een quarterly gehad, we hebben met z'n allen hebben afgesproken, dit worden de rocks, belangrijke dingen voor aankomend kwartaal. Dan vervolgens doen we niet de stappen die nodig zijn, de definition of done, of de RASCI, of we hebben het niet gepland, of het is niet teruggekomen in het management team. Dat is echt met z'n allen eens zijn dat het is. Er is geen rapportageafspraak gemaakt, want het is druk en weet ik voor wat. En ik ben op vakantie en dit en dat is dus zo. Mm-hmm. 4-5 weken later loopt het allemaal weg. Ik zit het volgende kwartaal weer met een team. En er zijn er heel veel dingen die zijn tussentijds is er niet op afgestemd. Omdat het zo druk was. Ja, shit, moeten we de volgende keer echt anders doen. En dan zit je met mensen die slim zijn, goed zijn, graag willen, heel hard werken voor de organisatie. En toch ben ik dan vaak als coach, maar ook als ondernemer of leider, denk ik toch, ja, het schiet niet op. We worden daarin niet beter. We maken gewoon heel veel stappen, maken we gewoon niet.
Ja, en dat... ik zie de frustratie.
Oeh, jeetje. Ja, dat wordt gewoon... Oké, check. Bart is gefrustreerd. Dat wordt ook elke aflevering een beetje bij, toch?
Nee, maar het is gewoon, kijk, je denkt al heel snel, ja, maar dit weten we toch, of dit moet toch kunnen, of we hebben eigenlijk geen tijd om nu een checklist te maken. Maar ja, slow is smooth en smooth is fast. Weet je, als je gewoon geen fouten maakt.
Slow is smooth en smooth is fast.
Komt van de Marines, hè?
Is dat zo?
Jazeker. Okay. Oh, jazeker. Mag ik ook een paar voorbeeldjes geven?
Zeker.
Want ik vond het heel leuk om hierover na te denken. Ik heb iets leuks een keer meegemaakt. Dus ik heb met een club die ik lang heb begeleid. Die zit best wel een groot club, waarom man. En die bouwen machines. De machines. En dat liep voor geen meter.
dat
stokte en dan moesten de hele tijd. En dan vroeg ik dan, waar zijn jullie nou zo druk mee? Uiteindelijk, die machines kwamen nooit de fabriek uit, zeg maar. Dus dat was die waren wel verkocht.
Dan wordt het een beetje lastig om er geld voor te krijgen, toch?
Ja, deels wel, ja. Ja, dus in ieder geval, het stokte altijd bij dat uiteindelijk dat bouwen en het verschepen. Nou, we hebben het wel eens gehad over die theory of constraints. Dus we hebben natuurlijk gekeken, wat is de bottleneck nou? En toen zei ze, we moeten die processen een keer uit gaan werken. En toen hebben we dat echt met je moet voorstellen, even met twee keer 30 hele slimme engineers met heel veel brains, heel dure mensen. Hebben we zo'n hele proces uitgetekend. Dus hebben we gewoon die stappen eens genomen. Wat gaat er nou eigenlijk altijd fout in dit proces van... En iedereen komt natuurlijk achter. Ja, gaat, elke keer zitten we een loopback te nemen. Dat we als we iets in productie nemen, dat er nog niet iets goeds geëngineerd is. Staat het weer stil, moet er weer een engineer over nadenken. Maakt een nieuwe bouwtekening, oplossing. En gaat het weer het proces in en gaat het weer terug. Want het was weer iets vergeten of had een nippeltje dingetje. En dat kost heel veel geld. Dus toen kwam gewoon iemand zei in die ruimte, voordat ik dit boek had gelezen, zei... Hey, kunnen we daar niet een soort checklist van maken? En iedereen, ja, check, is het toch niet kinderen, allemaal volwassen mensen. En uiteindelijk heb ik gezegd, nou, volgens mij, ik zocht naar een KPI die we ook kunnen meten met elkaar. En dat is natuurlijk first time right of zo, dat soort termen kom je op. Maar zij zei gewoon, hey, weet je wat, we gaan gewoon checklist tellen. Dus die hebben gewoon op alle processtappen toen een checklist gemaakt. Weet je, hoeveel minder procesloops en hoeveel minder honderden uren er besteed werden aan elke machine die de deur uit moest. Echt honderden. Door het simpele feit dat ze gewoon checklisten bij elke processtap, of bij een stuk of vier belangrijke processtappen, was de handover is altijd een checklist. Dus ik geef hem nu van mijn afdeling engineering naar productie. En dat doe ik pas als mijn checklist volledig is. Nou, dat hielp zo ontzettend. Zo ontzettend versnellen. Maar wat de filosofie hierachter, wat Bart net ook al aan is natuurlijk aanstipte, is natuurlijk dat je dat, toen je dat nog met 10 man deed, was dat misschien nog helemaal niet nodig. Hmm. Alleen we hebben het in de groeifases over de derde fase, de managementfase van bedrijven. Hè? Dus als je boven die 25 en je wil naar 100 man, dan moet je processen gaan vereenvoudigen, maar ook gaan borgen. Hmm. En ik vind ook een checklist voor de borging van processen een hele makkelijke tool. Yeah. Yeah. Om dingen die vroeger in je hoofd zaten, of die waar je elkaar gewoon in kon vertrouwen. Ja, dat is helaas gewoon de theorie van scaling up, is gewoon dat je dat wat moet vastleggen in processen, procedures. En soms is een proces, procedures hoef je niet uit te schrijven. Zorg gewoon dat je een checklist hebt van de ene naar de volgende.
Ik ken dus ook mensen, mijn moeder, die gewoon haar hele huishouden in checklists heeft. Dus die heeft gewoon...
Mijn god.
Ja, dat echt? Is niet normaal. Het is een soort ziekenhuis. Qua efficiëntie en hygiëne.
Klinkt gezellig.
Ja, super. Nee, het is ook echt heel gezellig. Maar die heeft dan bijvoorbeeld, als we gaan kamperen, heeft ze onderin de box heeft ze een checklist met alles wat erin hoort te zitten. En dan weet je, gewoon in alle tassen die ze openmaakt zit de checklist.
Ja, precies. Zo anders als bij mij thuis. Als ik ergens waar ik ook aankom, dan moeten we eerst kijken, wat missen we? En is er een winkel in de buurt? En dan, breken we alles weer op en dan gaan we naar die winkel. En dan breken we, ach man, wij zijn eigenlijk, onze vakanties zien eruit als dingen die we vergeten zijn gaan kopen. Ja, ja. Ja, want wij doen niet aan checklist. Nee. Dat wel een principieel dingetje van mijn vriendin, denk ik. Maar.
Ja, je had van lekker vrijheid.
Ja, lekker veel dingen kopen. En dan komen we terug. Wat heb je vakantie gedaan? Nou, ik heb heel veel dingen gekocht die ik niet mee had genomen. Anyways, we zijn het volgens mij wel eens over het belang van een checklist.
Ik wil nog één ding aan toevoegen. Specifiek geval voor ondernemers, om mensen die lang in de organisatie zitten, die heel veel ervaring hebben. Die checklist die geeft je ook de mogelijkheid om een paar dingen die je echt heel graag afgesproken wil hebben in het proces, vast te leggen en te borgen. Bijvoorbeeld, als wij een aanname doen, dan is er iemand die echt heel goed is, in staat is om te beoordelen of iemand geschikt is of niet. En als die geen vink heeft gezet, dan kan die persoon niet aangenomen worden. He, dus het is ook,
je
het is
eigenlijk,
ook
je kan je
consultatief of een soort van controle.
Je rollenstructuur en je accountability kan je ook best wel goed in checklists uitzetten.
En waarom is dat nou? Waarom is dit nou een heel klein dingetje, maar toch heel relevant? Is dat je bijvoorbeeld iemand die vaak bottleneck is, hebben we trouwens ook een mooie aflevering over opgenomen. Mm-hmm. Iemand die vaak bottleneck is in een organisatie, omdat hij alles moet beslissen, dat je dan dan zou iemand in een hele korte tijd net even dat belangrijke dingetje kan toevoegen in een proces, om te zorgen dat dingen wel doorgaan. En het is ook duidelijk waar iets blijft hangen. Als het
praktisch,
niet af is.
Je bedoelt niet aan het einde van het proces, wat vaak gebeurt. Als je het bijvoorbeeld over zo'n aanname hebt, dan wil je eigenlijk dat misschien een paar stakeholders die cv al hebben bekeken in het begin, of eventjes 5 minuten hand hebben gegeven. Wat er in de realiteit vaak gebeurt, is dat dan dat iemand helemaal door een proces is. Iedereen is enthousiast en dan die CEO heeft er ook nog wat van te zeggen, of de manager sales of weet ik wat. En die gaat dan aan het eind van het proces met zo iemand zitten en zeggen, dit was helemaal niet wat ik zocht. En dan kan je
of
allemaal dat, weer overnieuw
of
beginnen.
Nog erger.
Nee, dus jij lacht erop. Jij denkt dat dit nooit gebeurt, hè?
Of die wordt wel aangenomen en dan had iemand altijd al het gevoel ik heb het nooit wat gevonden.
Ja, wist ik het. En als je gewoon zegt, ik wil 2 nog filosofische dingen delen over die checklist. Want ik denk dat ze staan voor iets meer dan alleen een borging van proces en waar we het net al verder over hadden. Ik denk ook dat het de kracht achter een checklist zit er ook wel in. Dat je van tevoren moet nadenken waar een proces aan moet voldoen. Ja. Hè, vanuit de theorie dat je, of, je creëert het volgens mij altijd één. Je creëert iets, als je iets nieuws bedenkt of een proces bedenkt, dan creëer je het één keer in je hoofd. Daarna op papier en daarna in de realiteit, zeggen ze wel eens. Nou, dat stuk op papier moet je niet overslaan.
Nee.
Want het proces, als je iets verzint wat je anders wil doen, dan is heel leuk als dat, wat er vaak gebeurt, dan verzin je het en dan ga je het vervolgens doen. En dan is het niet geborgen dat iedereen het anders op een andere manier doen. En door je zeg maar zelf even te dwingen om het in een soort A4'tje te zetten, bij wijze van spreken, of in een systeemtje waar je even wat stappen moet zetten, ga je ook, word je gewoon verplicht om logica aan te brengen.
Ja. Ja.
Dat is een mooie bijvangst.
Mooi.
Hey, ik denk dat we dit onderdeel kunnen afvinken.
Ja, check.
Yes. Ik denk dat het tijd is om het te hebben over slimme stappen voor implementatie van de checklist.
Je weet Bart echt alles
yes, van. Yes. Nou, ik heb hiervoor 4 stapjes bedacht. Eerst is dat je een heel belangrijk ergens in het proces. Mm-hmm. Moet je een cue hebben. Wanneer hebben we deze checklist? Wanneer doorlopen we dat eigenlijk die stap? Hè? Dus dat is zeg maar stapje 1. Tweede is dat het als het een goede is, kies je een paar punten. Misschien 6, 7. Je moet hem snel kunnen doorlopen. Want als het heel lang trekt is, dan gaan mensen shortcuts nemen, gaan ze de paar dingen wel niet doen. Ja. En dan kun je hem nooit zeggen, dit moet, of dit zijn de gouden regels, of nou zo. He, dus dat is een tweede, je moet zorgen dat het kort en makkelijk te doorlopen is. Derde is dat je iets wil wat heel aanvullend is op zaken die logisch zijn. Dus ga iemand aannemen. De meeste mensen snappen dan wel dat je misschien een vacature ergens moet uitzetten. Maar het gaat heel vaak fout in bijvoorbeeld eerst even de scorecard maken, of zorgen dat je het met elkaar eens bent dat precies is wat je aanneemt. Dus het zijn de dingen die je aanvult, die moet je erop zetten. Dat is zeg maar 3. Zorgen dat het aanvult op wat de obvious is. En het 4e is dat je hem continu verbetert en aanscherpt, zodat je ook steeds meer de specifieke wij willen dat dit gebeurt in dit procesje, dat je die steeds beter vastgrijpt, als het ware. Ja. Dus dat zijn even de 4 stappen.
Ja. Dus het is, wanneer heb je hem nodig? Dat is stap 1 voor de checklist. Bepalen dat je er eentje nodig hebt en dan een deadline voor het aanleveren ervan. Dus dat heb ik toch goed.
Ja, dus aan het einde van ieder overleg, bij elk besluit, bij elke aanname, op dit proces in de aanname, voordat we een aanname beginnen of voordat iemand een contract toegestuurd krijgt.
Okay, dus
een hele heldere cue. Dus dit is het moment.
Dus je bepaalt in welk proces niet. Oké, we hebben morgen een checklist nodig. Oké, nu snap ik het. En dan is het, je moet hem zo simpel mogelijk maken. Anders maar nemen mensen shortcuts.
Ja.
En dan kijken wat ligt voor de hand. En daar moet het dan op aanvullen.
Ja, ja.
En als laatste moet je hem continu blijven herijken. Op basis van
volgens mij is dat
en er is eigenlijk een loop. En eigenlijk heeft die loop dus ook, dat is bij ons altijd natuurlijk bij het, wat wij doen, zeggen, een loop heeft een owner nodig. Er is één iemand die is de owner van die checklist. En die moet altijd zorgen dat nieuwe mensen die in het proces zitten erop geonboord worden. Dat de checklist helder is. Weet je, logisch.
Ja, weet je waar je het vaak heel goed kan zien? Bijvoorbeeld bij franchise organisaties. Die zijn uitstekend geschikt, want die moeten het vastleggen. Dus ik heb clubs begeleid die zelf, 40 vestigingen uitrollen in het land. En clubs die dat op franchise manieren doen. En de franchise is iets langzamer, hè? Dus smooth, wat is het? Slow and smooth.
En
echter, waarom het zo goed werkt bij McDonald's, is omdat daar echt heel veel checklisten zijn. En al die andere organisaties, durf ik wel te zeggen, of als je dat niet goed hebt, dan heb je elke keer 4 filiaties erbij, maar dan gaat dat 5e filiaal gaat weer zijn eigen gang, ben je heel veel tijd en managementtijd en kwijt, verliesmakend, bleeder, weer dicht en dan kan je pas weer de volgende openen. Terwijl, het is goed, franchise-formules hebben dit vaak heel goed voor elkaar.
Ja. Dus hoe doe je dat nou goed als je die 4 stappen doorloopt? Hoe doe je dat nou op een goede manier?
Nou, dat is eigenlijk mijn belangrijkste dingetje van dit hele verhaal. Allereerst zou ik zelf, dus als ik kijk naar mijn carrière, dan is een van de dingen die ik goed heb gedaan, denk ik, is dat ik heel snel snapte dat als je dit niet klein, leuk, makkelijk in je eigen taal zet en dat het niet iets wordt van de organisatie waar je het doet, dat nooit gaat werken.
Ja.
Dus alleen al het woord checklist is natuurlijk best wel ruk. Hè? Ik bedoel, niemand wil een checklist. Maar als het de golden way van, of als het five steps to heaven, je maakt het iets wat grappig is, wat leuk is om in die organisatie te doen. Ja, je maakt het in die taal.
Bart's lijstje. Oh, dat ook grappig, toch?
Nou ja, Bart's lijstje.
Bart's lijstje, ja.
Nee, ik denk dat we bij Peppermans bijvoorbeeld best wel heel veel van die leuke dingen hadden. Ja. Dus het gaat erom dat het iets is wat gewoon fun is, wat past bij de cultuur, en een paar stappen zijn, wat in duidelijke, heldere taal die iedereen snapt in die organisatie is. En dat die niet beleert, maar aanvult. Dus je gaat juist zeggen van joh, jij bent natuurlijk de specialist die dat doet. Mm. Maar om te zorgen dat jouw magic uit dit proces komt, zijn dit nog een paar dingen waar we graag willen dat het altijd doorloopt.
Bedoel je ondersteunen?
Ja, ondersteunen, aanvullen. Hè? Ja. Dus het is, je wil niet iemand zijn expertise weghalen. Je wil niet iemand als een debiel allemaal dingen laten doen. Nee, je wil iemand optillen met dat je zeker weet dat het resultaat van wat iemand doet nog mooier, beter, knapper, lekkerder wordt.
Ja.
Hè? Dus dat is heel erg in dat stukje wat je eraan toevoegt. En dan wordt het ook dan wordt het iets van de organisatie.
Mm-hmm.
Ja.
En daar kan je ook allemaal leuke dingen opzetten. Als bijvoorbeeld iemand een aantal keer goed die checklist doorlopen heeft. Misschien wil je iemand daar dan wel voor belonen. Of wil je iemand dan in het zonnetje zetten. Of He, dus het is ook echt een, wat mij betreft, een cultuur en structuur van dat leuk maken. Misschien zelfs een beetje gamification.
Hey Bart, in het boekje komt de term do confirm voorbij. Wat is dat?
Ja, dus ik ga het even. Dus dat do confirm, dus betekent dat je eerst eigenlijk doet je expertise gebruikt. En dan gebruik je die golden rules, of die stappen, die gebruik je om zeker te weten, eigenlijk jezelf te bevestigen dat je alles, dat het lekker is gegaan. Mag ik een voorbeeld hiervan geven?
Vooruit dan.
Ja.
We hadden net hadden het over mensen aannemen. Dat is voor mij echt eentje in een van mijn zeg maar workshops en modules die ik veel doe. Is mensen leren om te zorgen dat ze geen mishires maken. En dat ze goede mensen aannemen. Hoe doe je dat nou goed?
Mm-hmm.
Nou, daar zitten een aantal dingen die jij net al noemde. Bijvoorbeeld, hoe doorloop je die topgrading methodiek. Dat proces. En dan... En heel vaak hebben mensen dit al gedaan. Maar eigenlijk ga je dus in dat proces, terwijl je uittekent hoe je zeg maar gaat aannemen, is er op een gegeven moment de cue, bijvoorbeeld voordat de vacature uitgaat, willen dat je nog even een confirm doet dat alle goede stappen zijn doorlopen. Bijvoorbeeld, het functieprofiel is door 2 mensen intern goedgekeurd. Of misschien zelfs door het MT goedgekeurd. Mm. Als het over een MT-lid gaat, bijvoorbeeld.
Ja.
Vervolgens hebben we heel duidelijk gekozen dat we 3 of ergens in het proces, dat we 3 of 4 ref-checks hebben gedaan. Het topgrading interview wordt altijd gedaan door iemand die dat een aantal keer heeft gedaan. En zorgt dat en uiteindelijk checken we altijd, gaan we expliciet ook aannemen op cultuur. Mm-hmm. Voordat we aannemen, gaan we ook altijd degene die de veto heeft, dus iemand die in dat proces heel kritisch is ten aanzien van wie we aannemen, niet de haast heeft van degene die aan moet nemen. Mm-hmm. Maar iemand die de rol krijgt, die wordt aangehaakt op dit proces en die wordt ingepland op het interviewproces.
Mm-hmm.
En zo zijn een aantal stappen die er loopt. En dat confirm is bedoeld, hebben we alles hierover afgesteld? Stemt, zit alles op zijn plekje? Check. Ja. En dan kan je door. Een andere zou bijvoorbeeld kunnen zijn aan het einde van een...
Wacht heel even voor. Dus die do confirm, is het een checklist van de checklist?
Eigenlijk is dat... eigenlijk is het even een check op wat je hebt gedaan. Dus je hebt met een MT, je hebt aan het einde van een monthly...
Snap het, maar is het een checklist op zichzelf of is het een checklist van de checklist?
Eigenlijk doorloop je met elkaar de checklist om zeker te weten dat je alle zaken hebt afgevinkt.
Ja, ja.
Nogmaals, misschien een kleiner en praktisch voorbeeld. Je hebt een MT-besluit genomen. Hebben we met elkaar nog eventjes nagesproken wat het precies is? Zit er een deadline op? Hebben we bepaald wie het gaat doen? Is de definition of done helder en misschien ook wel rasky?
Ja.
Wat je eigenlijk zegt is ieder proces in je organisatie heeft een aantal punten die je moet hebben om mooi rond te zijn.
Ja.
Of het nou gaat om een sollicitatieprocedure of dat het gaat om een MT-besluit. Er zijn gewoon bepaalde dingen die je altijd moet doen. En dan moet je even met elkaar check.
Ja, dus heel goed, even praktisch. Hè. Stel je bent luisteraar en je bent visueel ingesteld zoals ik. Dan zie je onder... Je kan een checklist, als je die fysiek hebt, hè, of op een computer, weet ik wat. Dan zou je daar inderdaad in de by-notes nog wel moeten zeggen. Hey, hebben we dit collectief in deze 3 stappen met elkaar allemaal afgevinkt?
Ja.
Is het op deze 3 assen gedaan? Zo ja.
Oké.
Het zijn een aantal voorwaarden, toch? Ja.
Ja.
Nou, hebben we nog tips en tricks die we moeten afvinken voordat we het kunnen afsluiten?
Kleur staat je heel goed, weet je dat? Wat?
Kleur staat je heel goed.
Een complimentje ook afgevinkt. Leuk. Nou, niet te veel flauw grap over vinken. Ik wil nog 2 dingen delen, denk ik, met de luisteraar misschien, dat het leuk vinden. 1 is, er zit ook een gevaar in de checklist. In mijn eigen ervaring, als je een checklist eenmaal hebt, is het niet af. He, want wat er veel gebeurt is dat het een repeterende taak is. Dan op een bepaald moment is iemand dan senior in zo'n, wij spreken de senior account manager die altijd het project met een vinklijst of een checklist moet overdragen aan aan zijn operations vriend of partner. Mm-hmm. En op een bepaald moment na 14 keer denkt hij, ja, weet je wat, ik doe het 14 keer goed. Dus 15e keer zal ik het ook wel goed doen. Dit gebeurt natuurlijk heel veel. Hè? Denk maar even aan het vliegtuig. Toch liever niet, toch? Ook al heeft iemand 100 vliegtuigen geïnspecteerd, haalt die checklist er maar even bij. Dus daar moet je ook als leiderschap volgens mij wel scherp in zijn. En ook terug kunnen durven pakken als het een keertje als mensen hierin slekken. Wat echt wel moeilijk is. Je moet die psychologie wel goed begrijpen. Want je wil inderdaad ruimte geven. Maar op sommige dingen dus juist niet. Omdat het te duur is. Of te gevaarlijk in dit geval. Dus ik denk ook als je leiderschap moet je wel dan daarop ingrijpen. En zeggen, hey, ik zie. Okay,
dus goed in de gaten houden dat mensen, ook al zijn ze goed in wat ze doen, niet kakkie worden en niet slordig worden.
Ergens senioriteit staat niet in de weg om dit wel te blijven doen. Dus dat is niet iets voor alleen maar de junior of de eerste paar keer.
Daar ben ik streng bij, mooi.
Ja, daar kan ik heel streng in zijn, Bart.
Ja.
Bart, heb jij een tip? Of gaan we...
Twee. Eén is, lees het boek niet. Het is saai. En doe een YouTube-ie of weet ik veel wat. Ga er even mee stoeien met chat. Dan weet je genoeg. Het gaat namelijk voornamelijk om de uitvoering en hier wat mee te doen. Het boek legt wel uit waarom het belangrijk is. Maar dat hebben wij net ook gedaan. Mm-hmm. Tweede tip die ik bij heb is, maak het. En die heb ik al een beetje toe. Maak het heel makkelijk en leuk voor de organisatie. Niet alleen met gamification en met termen en... Maar ook bijvoorbeeld, zorg dat je formuliertje, een afchecklist of een goed appje hebt. Dat het ook echt heel makkelijk wordt om dit te doen. Maar ook heel controleerbaar dat het gebeurt.
Ja, zodat je ook accountability daar goed
Dus we hebben dat met het bedrijf waar we samenwerkten. Daar werkten een paar duizend hele jonge mensen. Dan moet het idiot-proof zijn. Dat is voor iedereen helder. Want die gaan net op de arbeidsmarkt. En die zitten in midden in de puberteit met alle hormonen van dien. En die hebben dat echt nodig. Maar het goede en slechte nieuws is, goede nieuws voor dit, is dat hebben wij ook. Maar maak het dus heel makkelijk.
Even praktisch gezien, even in het voorbeeld van hoe wij met deze jonge mensen werkten, was inderdaad, dus bij het einde van je dag waarin je verloning wordt bepaald, dus je resultaten werden ingevuld, hadden we gewoon op datzelfde moment, in datzelfde systeem, zijn gewoon een paar daar zaten een paar checkjes in. Dus dat is in ieder geval
proces. Het was toen al digitaal en het was toen in die tijd.
We hebben het ook wel fysiek gedaan, maar het leuke ervan is, je moet even slim nadenken, verwerk het nou een checklist in een proces die ertoe doet. Mm-hmm. Dus als jij een aparte checklist maakt, dat wordt het extra werk. Terwijl als je hem integreert, in dit geval in iemand ging altijd zijn werkbriefje zo invullen, want dan wordt je loon bepaald. Er zijn weinig mensen die dan de administratie niet doen als hun loon, als ze geen loon krijgen. Dus als ze hun loonadministratie moesten doen, moesten ze daarna nog even een paar vinkjes zetten over of ze een bepaalde taken ook hadden gedaan.
Oh ja. Nou,
dan zit het gewoon in hetzelfde proces. Dus een goede tip, Bart.
Kunnen we nu de tips af?
Vinken? Ga je het echt nog een keer doen?
Nee, ik wil het helemaal niet doen. Afsluiten wil ik zeggen.
Dat lijkt me goed. Ja.
Zullen we het dan maar stijl afsluiten? Slimme mensen maken fouten door toenemende complexiteit. Niet door domheid. Check. In scale-ups groeit het systeem. Niet de individuele span of control. Check. Checklists maken randvoorwaarden expliciet. Check. Ze dwingen logica, volgorde en eigenaarschap af. Check. Gebruik Do Confirm. Eerst overleggen en beslissen, dan checken. Check. Hou het kort. Check. En ontwerp ze voor overdrachten, beslissingen, releases en besluiten. Check. Checklists ondersteunen je oordeel. Ze vervangen het niet. Check. Checklists zijn niet kinderachtig. Ze zijn een teken van volwassen leiderschap in groeiende systemen. Loop je nog ergens tegenaan? Heb je vragen? Of wil je iets anders kwijt? We helpen je natuurlijk graag. Stuur een van ons een berichtje op LinkedIn of mail naar info@scaleupcompany.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Scale you later!